Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering, referendum nummer 13. Vandaag een bekend gezicht inmiddels, Ennis.
Yes.
Ben Ayoun schrijft weer aan. En Ennis, die neemt initiatief, hè? Die is assertief, die komt vandaag weer met een burgerinitiatief, nummer 2 bij referendum. Zou jij kort willen toelichten?
Ja, waar het eigenlijk over gaat is dat ik het idee heb dat immigratie op dit moment niet goed geregeld is in Nederland. En ik heb het idee dat als we bepaalde wetgeving zouden veranderen, dat dat beter zou zijn voor de mensen die eventueel naar Nederland zouden willen komen. En dat het beter is voor de mensen die op dit moment in Nederland wonen. En dat zou ik heel leuk vinden om daar in deze video met jou over in discussie te gaan.
Om daar iets mee te doen.
Zeker. En ik ben ook trouwens ook echt benieuwd hoe kijkers hier ook over denken. Want het is best wel een complex verhaal. En ik ben gewoon benieuwd, mensen die het zien, van ja, hoe denken jullie hierover? Wanneer ben je Nederlander? Hebben we een immigratieprobleem überhaupt? Wat zouden we aan kunnen doen? Ik denk dat het goed is als we deze conversatie gewoon op een rationele manier kunnen voeren. Dat we niet elkaar heel snel als racist uitmaken op het moment als we iets kritisch te vertellen hebben over hoe het nu geregeld is. Dus,
ik wilde net zeggen, we gaan volgens mij onze fikken branden vandaag, of niet?
Weet ik niet. Ik heb geen idee. Ja, we gaan het zien.
Jij, als vrij, welgemaakt, uniek individu, hebt recht op zelfbeschikking. Hebt recht op transparantie en inspraak als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. En wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Referendum. Referendum geeft Nederlanders de mogelijkheid om deel te nemen aan een referendum over alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. Stel het je voor. Zie jij wat ik zie? Maak nu een account aan op Referendum en laat je stem gelden. Altijd. Ennis, vertel. Waar gaan we beginnen?
Ja, waar we gaan beginnen. Misschien eerst een frustratie wat ik op dit moment voel in Nederland. Is dat we gaan zo erg verkeerd om met immigratie op dit moment. Dat de overheid er eigenlijk voor heeft gezorgd dat er een win-verlies situatie is opgetreden. Waar mensen in Nederland het gevoel hebben dat mensen die hier komen wonen, dat dat een last is voor Nederland zijnde. En dat is eigenlijk gewoon heel erg jammer, omdat misschien klinkt dit een beetje filosofisch als ik dit zeg, maar Aristoteles was altijd heel erg duidelijk dat je hebt altijd een potentialiteit die zich kan laten actualiseren. En ik geloof eigenlijk gewoon hoe meer zielen, hoe meer vreugd die je hebt. Maar op dit moment, hoe het systeem nu is gemaakt, zorgt er eigenlijk voor dat de mensen die hier niet komen niet echt daadwerkelijk hun potentieel kunnen bewerkstelligen. En dat creëert gewoon allemaal sociale problemen, haat tussen verschillende bevolkingsgroepen. En daarom denk ik dat het gewoon goed is om hierover te spreken, om een beter beeld te krijgen van, hey, wat zouden we nou kunnen doen om wel een soort van win-win situatie te creëren, dat iedereen het gevoel heeft van, dit immigratiesysteem werkt voor iedereen.
Ja, hier hebben we allemaal wat aan.
Ja.
Ja. Want jij zegt voor de mensen die hier komen, dat ze niet hun potentieel, hun maximale potentieel eruit halen. Of zeg ik dat goed? Hoe worden zij beperkt of daarin gelimiteerd of teruggehouden volgens jou?
Nou, ik bedoelde meer met het potentieel wat je eruit kan halen is dat mensen hebben natuurlijk ongelooflijk veel waarde voor andere mensen. Natuurlijk qua spirituele waarde wat je kan hebben met vriendschap of al dat soort zaken. En natuurlijk wanneer het gaat om economische zaken is dat je jouw arbeid kan handelen met andere mensen. We zijn nu in Nederland natuurlijk geconfronteerd met een heel groot personeelstekort. We kunnen het allemaal wel merken als we bijvoorbeeld naar Schiphol gaan, maar ook in allemaal andere industrieën. Dat maakt gewoon heel erg duidelijk van, hey, mensen hebben waarde. In sommige gevallen zou het goed zijn in Nederland als we meer werkende mensen hebben. Maar hoe op dit moment dus het immigratiesysteem is ingericht, hebben wij gewoon een bepaalde reflex, en ik denk dat dat ook heel erg logisch is, dat we heel erg argwanend staan aan meer mensen die komen naar Nederland. En ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft met het systeem, dat we eigenlijk een soort van immigratiesysteem is wat erop gebaseerd is, dat als mensen falen, dan krijgen ze geld van de staat. En op het moment als ze niet falen, dan trekt de staat het geld weg. En dat creëert eigenlijk gewoon een hele perverse situatie, waar mensen die hier komen uiteindelijk gewoon geen waarde, of heel veel van die mensen die komen, geen waarde creëren voor de samenleving. Dat is eigenlijk gewoon heel erg zonde. Want dan verliezen we dus die potentialiteit van die mensen die hier zouden kunnen komen. Dat, die hele, ja, dat potentieel, dat verliezen we eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk is het zo dat we nu mensen stimuleren om hierheen te komen en niet productief te zijn. In een notendop.
In een notendop zou je dat zo kunnen zeggen. En ik zou misschien in sommige gevallen zou ik nog verder willen gaan. Is dat door het feit dat die mensen dus niet productief zijn. Omdat je op het moment, als je naar Nederland al komt, hebben heel veel gevallen, hebben die mensen geen recht om te werken. Dan worden ze ook nog aan het overheidsinfuus gezet van de welvaartsstaat. Je hebt als persoon, als je rechtmatig in Nederland woont, of je Nederlander bent of niet, heb je al gelijk recht op alle sociale voorzieningen die er zijn. En vooral voor mensen die uit die laag geschoold zijn, uit ontwikkelingslanden komen, kan het in sommige gevallen, krijg je meer geld van de staat als je niet werkt dan dat je wel werkt. En dat creëert allemaal sociale problemen. Mensen die niet integreren, geen stimulans hebben om de Nederlandse taal te leren. Dan zie je dat bepaalde wijken, dat de sociale cohesie ook achteruit gaat. Omdat mensen begrijpen elkaar gewoon helemaal niet.
Ghetto-vorming.
Ja, het hoeft niet eens per se een ghetto-vorming te zijn. Het is meer gewoon dat je gewoon ziet dat mensen veel minder goed met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld mijn vader is in Nederland gekomen in eind jaren 60.
We hebben hier even voor de goede orde natuurlijk te maken met een echte allochtoon.
Ja, echt een super original
Twee allochtoon. Trouwens, moet ik zeggen. Ik vind dat wel grappend. Maar ik ben zelf ook een allochtoon. Papier.
Heerlijk. Ja, daarom ik voel die extra connectie.
Ja, precies. Toch? Ja. Feels good, bro.
Ja, allochtonen onder elkaar, toch? Kunnen over deze problematiek spreken. Maar om terug te komen op mijn vader, die vertelt me dus ook dat op het moment als hij nu naar een markt gaat in Amsterdam, hij zegt het is gewoon niet meer zo gezellig als dat het vroeger was. Er is gewoon een bepaalde sociale cohesie soort van verloren gegaan door heel veel mensen uit het buitenland te hebben die hier komen wonen en die niet echt integreren in de samenleving. En ik denk dat er meerdere factoren daar een rol in spelen. Er zijn bepaalde culturele factoren van de migranten die hier naartoe komen. Een bepaalde reflex dat Nederlanders hebben wanneer het gaat om buitenlanders. En de staat die gewoon een totaal verkeerd beleid heeft wat mensen soort van niet stimuleert om het beste te halen uit hun leven.
Ja, ja, het deed me denken wat je zegt aan een onderzoek wat Freek ooit aanhaalde in een aflevering van onze vorige podcast. Volgens mij heette die onderzoeker Putnam. Zegt jou dat iets?
Nee.
Ja, het is een beetje een vaag verhaal wordt het zo, want ik heb het zelf niet gelezen. Dus dit is een anekdote op een anekdote. Okay, maar ja. Het ging erover, ik vind het op zich heel aannemelijk, dat heel veel immigratie zorgt voor inderdaad meer frictie in de maatschappij. Omdat er natuurlijk meer verschillen in perspectief zijn. Hè? Normen, waarden die schuren met elkaar. Ik vind het niet zo gek eigenlijk als je beleid voert wat al dan niet, dat zou ik niet eens willen zeggen. Ik wil zeggen, al dan niet bewust, weet je, dan ga ik meteen weer complot denken. Maar
omvolkingstheorie.
Ja, het maakt niet eens uit of het bewust is of niet bewust. Het resultaat is het resultaat. En ik denk dat het redelijk is om dat op zijn minst aan de kaak te stellen.
Het is grappig dat je het hebt over de omvolkingstheorie, omdat ik weet dat dit best wel veel aandacht heeft gekregen, ook met Raisa Blommestein op Ongehoord Nederland. Maar ik heb soms het idee, ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt, is dat de Nederlandse politiek heeft moeite om eerlijk te zijn aan het Nederlandse volk. En dat is dat wij hele grote demografische problemen hebben.
Mm-hmm.
Onze samenleving vergrijst en eigenlijk hebben we gewoon meer mensen nodig. Ik bedoel, een tijdje geleden was mijn vrouw bevallen in het ziekenhuis. En ik sprak daar ook met die verpleegkundige. Want er is nu al een heel erg tekort aan verloskundigen bijvoorbeeld in Nederland. Wat al heel veel moeilijke situaties creëert. En die vertellen me al, wacht maar als deze oude generatie nu stopt binnen de komende 10 jaar. Er is gewoon geen nieuwe aanwas aan verloskundigen bijvoorbeeld. Natuurlijk een essentiële dienst is die geleverd moet worden aan zwangere vrouwen natuurlijk die dat nodig hebben.
Ja.
En ik denk dat we soms de overheid niet eerlijk is over het feit dat we die extra mensen nodig hebben. En dat ze daarom niet gewoon eerlijk kunnen zeggen van, oh, we halen die extra mensen er soort van bij. Omdat daar kom je politiek niet mee weg.
Ja, maar
en
dat, dan, volgens mij wordt dat soms wel benoemd. Maar ik denk dat dat sowieso de verkeerde aanpak is. Kijk, ik ga nu weer als die nationalist overkomen, maar...
Let it come.
I'm gonna say it.
Moet je dan net niet in het Engels dan zeggen als je de nationalistische tour gaat?
De bevolkingskrimp, mag ik zeggen, volgens mij wel. De afname van de bevolkingsgroei onder autochtone Nederlanders kan je ook stimuleren dat de andere kant op gaat. He, je kan kinderen stimuleren, of het voortplanten, het krijgen van kinderen, kan je natuurlijk stimuleren op allerlei manieren. Niet dat ik daar per se voorstander van ben. He, ik wil niet dat de overheid mensen gaat pushen om kinderen te krijgen. Mm-hmm. Maar het gaat dan heb ik het puur over de financiële compensatie.
Ja, sorry, ik moet heel veel zeggen. Ik moest denken aan Mark Rutte, die gaat pushen om kinderen te krijgen.
Nou ja, kijk,
dat vond ik gewoon een grappige gedachte in mijn hoofd.
Nee, ja, ik noemde het als een heel soort van banale manier, ja, tuurlijk, om dat te doen.
Ja.
Maar er zijn andere dingen. En ik denk dat voor een deel ook het een cultureel element is wat daarmee samenhangt. Zeg maar, ik vind het lastig te omschrijven, maar als je kijkt naar de hele cultuur van het Westen, wat volgens mij toch voor een groot deel in verval is.
Mm-hmm.
He, mensen, ik denk dat een heleboel mensen überhaupt niet eens echt bewust nadenken over hun normen en waarden.
Mm-hmm.
He, die lachen dat allemaal maar weg en die nemen zoiets als immigratie gewoon niet serieus. Ik denk dat ook, of het nou bewust is of onbewust, dat het misschien ook een rol speelt, immigratie, bij de wens van mensen om kinderen te krijgen. He, als je kijkt naar wat het voor gevolgen heeft hier in Nederland en wat het doet met de maatschappij en hoe mensen dat meenemen, of hè, hoe mensen dat meenemen in hun overwegingen om eventueel dus een kind te nemen of niet. Ja, dat weegt daar ook in. Snap je wat ik
denk
bedoel?
Denk je?
Nou ja, ik denk het wel.
Dat mensen denken van, oh, er komen migranten hier, dus ik neem...
Nee.
Oh, sorry, ik heb je niet begrepen.
Ik bedoel niet zo direct, maar ik bedoel meer de gevolgen. Nou, bijvoorbeeld zoals je zei, dat je vader zei, ik vind het minder gezellig hier.
Mm-hmm.
Nou ja, dat zou je kunnen zeggen dat tot op zekere hoogte ook samenhangt met de scheef, hoe zeg je dat? Het opbreken van de sociale cohesie in de maatschappij. En dat indirect ook weer een factor is in die overweging van mensen of ze wel of geen kind willen.
Okay,
weet je, dus het gaat veel verder, denk ik, dan stimuleren financieel, zeggen van, nou, je krijgt 100.000 euro als je een kind neemt.
Volgens mij proberen ze dat in Noorwegen en het werkt niet. Volgens mij is financieel niet het grootste punt waarom mensen meer of minder maar...
Ja, nee, maar dat bedoel ik dus ook niet, hè. Maar zeg maar, ja.
Nee, dat het ook moeilijk is om te stimuleren voor mensen om extra kinderen te nemen, dat aan zich gewoon lastig is. Ik bedoel, in China hebben ze ook hele grote demografische problemen na dat één kind beleid. En het lukt hun ook niet. Het is moeilijk voor een overheid om dat te pushen, zeg maar, bij een bevolking zijn die er gewoon geen behoefte aan heeft.
Ja, maar dat is het dus, hè. Ik denk dat het dus echt veel dieper ligt. Dat doet me denken aan een vraag die aan Jordan Peterson gesteld werd over abortus. Dat hij gewoon een hele simpele recht toe recht aanvraag, of hij voor of tegen was.
Mm-hmm.
En dat hij eigenlijk zei, dat is de verkeerde vraag die je stelt. Want de gang van zaken die hebben geleid tot die situatie, daar zijn al zoveel dingen aan vooraf gegaan waar ik kritiek op heb, dat ik die vraag überhaupt niet wil beantwoorden. Soms sta je...
Ik vind dat raar als hij dat zo zegt.
Nou, ik parafraseer hem
nu,
snap
ik. Maar nee.
Hij zegt wel zoiets van, aan de ene kant snap ik dat je soms in een situatie zit waar je geen goede keus kan maken. Weet je, dat je in een situatie terecht bent gekomen waar je dus eigenlijk twee, of ik hou het kind, om door te gaan over abortus, of ik hou het kind en dan doe ik iets wat niet past in mijn leven of zoiets.
Mm-hmm.
Of ik aborteer het kind en dan doe ik eigenlijk iets waar ik zelf dus niet achter sta misschien zelfs. Hè? Dus dat gevoel is er ongetwijfeld. En ja, dus waarom is het tot dat punt gekomen? En daar gaat zoveel aan vooraf. En wat op zich al kritiek vereist. Snap je wat ik bedoel?
Nee, dat is wel waar. Maar ik denk dat dan wordt deze discussie heel groot. Dan gaan we niet alleen hebben over immigratie, ja, maar ook over van, oh, waarom hebben we weinig kinderen? Ja. En wat kunnen we doen om meer kinderen te krijgen? Wat wel een interessant feit is, dat het enige westerse land waar ze dus een gezonde bevolkingsgroei hebben,
ja,
dat is in Israël. Dus desondanks een soort van een conflictzone hebben ze een soort van optimisme naar de toekomst. En ook seculiere Israëliërs hebben dat. Het is de enige bevolking in de westerse wereld die echt groeit. Wat ook interessant is om misschien te kijken van daar aan de hand is.
Interesting.
Ja.
En toch, terwijl volgens mij, als ik het goed begrijp, als je kijkt naar de economische, hoe zeg je dat, voorspoed, of het welvaartsniveau van de maatschappij, dat is ook gecorreleerd toch met het geboortecijfer,
mm-hmm,
en intelligentie, of niet? Dacht ik. Hoe zeg maar hoger opgeleid mensen zijn, niet dat dat per se natuurlijk één op één hetzelfde is, intelligent en hoog opgeleid. Hè?
Ja, maar, dat snap ik.
Dat zeg maar hoog opgeleide mensen en welvarende mensen minder kinderen krijgen.
Ja, dat zou kunnen, omdat als jij meer ambitieus bent op het carrièrevlak, ja, dan heb je ook wel gewoon minder tijd. Ik bedoel, als jij in Nederland, denk ik in Amsterdam bijvoorbeeld, kijkt, in de gemeenschap waar ik ben, het is heel apart als jij als 22-jarige vrouw of 23-jarige vrouw een kind zou krijgen. Dat zou gewoon heel raar zijn. Mensen hebben gewoon eerst het idee van, ik wil een goede studie, ik wil reizen, daarna wil ik carrière maken. Maar eigenlijk in dat proces, dan ben je misschien al 35, 36. Ja, dan is het niet meer zo makkelijk om 3, 4 kids te krijgen, wat vroeger heel normaal was. Dus ja, ik denk dat met dat soort dingen, dan ben ik wel heel vrijdenkend in de zin, mensen moeten dat echt voor, ja, zichzelf die keuze maken. Hoeveel, ik vind het heel lastig om,
niet om het bevolkingsaantal op peil te houden.
Nee, omdat ik denk dat het niemands plicht is om de bevolkingsspel. Je moet doen wat jij denkt, wat je gelukkig maakt.
Maar wat bedoelde je dan net met de opmerking over, volgens mij was het dat je zei dat Rutte aanhaalde, toch? Over dat er niet genoeg mensen waren, of juist,
nee, dat vond ik meer gewoon een grapje, want hij is niet getrouwd, heeft geen kinderen. Dus het was grappig geweest als hij een beleidspunt er doorheen zou voeren om mensen te zeggen. Net als meneer Bruls een soort van afvalstimulanspakket zou maken. Een soort van, komt meneer Bruls met afvalpakket?
Kun je dat,
zo bedoelde ik het meer. Nee, want Bruls heeft zwaar overgewicht. Dus zo bedoelde ik het een beetje. Sorry,
Oh, afval laten, op die manier.
Ja, een soort van afvalprogramma.
Ik dacht vuilnis, maar
ja,
afval,
oh ja, ja, ja.
Weight loss.
Ook op je, ja, precies. Nee, we praten echt een beetje langs. Ja. Laten we het maar even hebben over de Marokkanen en Surinamers.
Je had het over de werkvergunning. Dat was ook nog iets wat ik wilde aanhalen.
Mm-hmm.
Dat is iets waar de libertariërs, de libertaire partij ook uitgesproken over is. Dat, hoe je het ook went of keert, dat je niet een situatie kan creëren, als je het hebt over immigratie, waarin mensen hierheen komen en niet het recht hebben om te werken.
Mm-hmm.
Dat je ze daarmee eigenlijk al, nou ja, niet 1-0 achterzet, maar 10-0 bij wijze van spreken.
Ja.
Ja.
Nee, dat is zeker zo. En dat heb ik wel geleerd vroeger. Ik ben ergens achtergekomen de afgelopen jaren. Wat ik denk wat goed is voor meer mensen om dit te realiseren. Soms, vroeger had ik wel eens het idee dat die mensen uit Afrika of het Midden-Oosten, dat zij naar Nederland kwamen om gebruik te maken van de welvaartsstaat. Dat de aim is. Maar ik ken mensen die werken bij de gemeente, op afdelingen, werken met deze mensen. En die zijn gewoon heel erg duidelijk naar mij geweest, is dat niemand die uit het buitenland komt, heeft dat als doel. En eigenlijk is het ook logisch als je over nadenkt. Als jij een jongen bent uit Ethiopië, je bent 35 of je bent 25 jaar, heb jij het idee, ik wil naar Nederland komen om in een sociale huurwoning flat te gaan wonen ergens in Osdorp. En ik wil de rest van mijn leven rondkomen van 800, 900 euro per maand zonder te werken. Niemand die wil dat. En als je logisch over nadenkt, is het ook wel logisch. Want het leidt niet tot een gelukkig leven. Dat is ook een bepaald punt. Ik geloof echt in kapitalisme. En ik ben heel erg tegen de welvaartsstaat. En een van de redenen dat ik tegen de welvaartsstaat ben, is omdat ik er heilig van ben overtuigd dat degene die geld krijgt onder het welvaartssysteem is het allergrootste slachtoffer. Want het dempt je wil van het leven. Het neemt je motivatie af. Ja. Het maakt je lui. Je gaat twijfelen aan jezelf. Als jij een volwassen... Als je een ouder bent. Laat het gewoon bij jezelf nemen als voorbeeld. Wat zou jij van mij vinden als ik mijn zoon... vanaf zijn 16e tot zijn 35e... €1000 geef per maand. En je weet, mijn zoon werkt niet. Hij studeert niet. Hij doet niks. Hoe zou je dan naar mij kijken als vader zijnde? Van, wat doe je met je zoon? Waarom maak je... En dat doen we zeg maar op grote schaal. En dat doen we met mensen die hier binnenkomen. In het begin. Wanneer ze hier eigenlijk komen met ideaal beeld. Van, ik wil ook een mooi huis. Ik wil ook een mooie auto. Ik wil echt soort van het mooie westerse leven. Eindigen soort van in die welvaartsstaat. Zijn ze afhankelijk. De ambtenaren bij de gemeente vertelt ze welke toeslagen ze allemaal recht op hebben. En wat ik al zei in het begin van de podcast. Op het moment als ze slagen, trekken ze dat al van die mensen weg. En je zet mensen een soort van vast in een soort van welvaartssysteem. Wat intelligente mensen uit het buitenland, die hebben dat probleem niet. Want die kunnen veel meer geld maken op de vrije markt. Kunnen misschien makkelijk 2,000-3,000 euro netto maken. Maar zijn laaggeschoold persoon uit Eritrea. En je kan minimumloon verdienen of iets meer. Dan wordt die blijven hangen in de welvaartsstaat, wordt gewoon zeer aantrekkelijk.
Ja.
En dat is gewoon heel zonde. En dat heeft dus nu de situatie gecreëerd in Nederland. Dat wij migranten zien als een last voor onze samenleving.
Terwijl... Ja, kijk, laat ik over de vingers branden gesproken. Ja. Dat is het in deze vorm toch ook wel, tot op zekere hoogte. Dat mogen we toch wel zeggen. Als een substantieel deel, ik weet de cijfers niet, maar als een, ik durf wel te zeggen, een substantieel deel van de immigranten zonder bij te dragen, hè, dus netto afnemer zijn van de staat,
ja,
dan mag je dat toch een last noemen?
Nee, dan is het ook absoluut een last. En dat is de situatie, zo zou het niet moeten zijn.
Ja.
En er is een deel van Nederland die zou zeggen, oh, het is een last, maar die mensen zijn zielig en we geven hun al dat geld. Weet je, dat is meer die linkse gedachte. En aan de andere kant hebben we aan de rechterkant, die zijn van, oh, kijk, deze mensen zijn een soort van een last. Het zijn, weet ik veel, ze verpesten ook onze cultuur, bladibla, die mensen moeten weg. Dat is zeg maar de smaakjes waar je uit zou moeten kiezen. En ik zou juist zeggen dat op het moment, als we het juiste overheidsbeleid zouden hebben, dan zouden we deze mindset helemaal niet hebben.
Ja.
Ik vond het best wel interessant. Ik heb een collega voor een organisatie waarvoor ik werk. Hij is een Libanees. Hij woont in de Emiraten. En ik vond het heel interessant. Het deed me nieuwe dingen beseffen. En we hadden het gewoon over kinderen. Hij heeft een dochter. Ik heb een zoon. En ik vroeg aan hem van, hey, wil je nog een tweede kind? En toen zei hij van, ja, ik wil heel graag een tweede kind. Maar zo, dan moet ik wel nog eventjes mijn financiën moet ik gewoon heel goed regelen. En ik zei van, oh, hoezo, wat bedoel je daarmee? Ja, childcare is duur in Dubai, onderwijs kost geld, dit en dat. En wat is daar het interessante aan? Hij kan niet gebruik maken van de welvaartsstaat in de Emiraten. Hij is niet Libanees, je woont in Dubai, je kan zoveel kinderen hebben als je wilt. Maar als jij een extra kind wilt, jij moet zelf dat kunnen bekostigen. Je kan niet verwachten van de belastingbetaler in de Emiraten dat zij dat voor je gaan betalen. Wat creëert dat bij die heer uit Libanon? Ik moet goed met mijn financiën omgaan. Ik moet hard werken. Het is goed voor mij mijn netwerk op te bouwen. Misschien is het voor mij goed om Arabisch te leren. Om jezelf vooruit te brengen. Wat is die situatie die je nu op dit moment hebt in Nederland? Stel je komt hier uit Ethiopië. Je hebt al een kind en je denkt, ik wil nog een kind. Dan denk je, ik neem nog een kind. Het onderwijs wordt allemaal gesubsidieerd. Gezondheidszorg, alles. Misschien krijg ik nog kindgebonden budget. Extra kinderbijslag. Extra. Ik krijg nog een extra grote woning van de gemeente. Omdat we hebben nu 3 kinderen. Dus we moeten 4 slaapkamers hebben in huis. Dat is een hele ander soort mindset. En dat keert een soort van passiviteit. Een soort van, ik hou mijn handje op hoog. Want ik heb er een soort van recht op. En ja, dat creëert dan een soort van een samenleving waar we dus spastisch zijn geworden naar migranten toe. Want eigenlijk...
maar jij denkt dus wel dat... Ik denk echt wel dat er sowieso ook een groep is die dit bewust nastreeft. Absoluut. Volgens mij haalde Robert dat ook nog aan in een van de laatste afleveringen. Over dat er ergens, volgens mij in Scandinavië, een land een uitkering had gekort of zo. En dat er in een filmpje, een interview of zo, weet ik veel, van vluchtelingen of immigranten ergens werden daarop aangesproken. En dat ze zeiden, oh, nou, dan ga ik wel naar Nederland of zo.
Mm-hmm.
Zo van, nou, nee, maar als ik daar niet mijn geld kan krijgen, dan ga ik wel daarheen. Dat is prima.
Dat is interessant. Maar misschien heeft dat er dus ook mee te maken dat zij in het begin kijken van, waar kan ik de meeste goodies krijgen? Omdat die eerste jaren kan je niet werken.
Ja.
Dus misschien speelt dat ook gewoon een rol.
Ja.
Maar ik weet het niet. Dit is de informatie die ik heb van mensen die werken. En ik vind het ook wel logisch, want het leven... Ik heb ook buren gehad in Amsterdam, die hadden dan een uitkering. Verschrikkelijke levens die zij leefden. Het was voor mij al moeizaam om naar die mensen te kijken, dat ze naar de koffieshop gingen in de ochtend. Nee, echt, serieus. Het maakt je niet gelukkig. Dus ik vind het heel moeilijk voor te stellen dat een ambitieus persoon uit het buitenland die de moeite komt. Ik geloof dat niet echt. Ik denk dat we gewoon echt de verkeerde incentives hier neerzetten, wat er gewoon voor zorgt dat die mensen niet extra hun best doen.
Maar over, je had het over zielige mensen, hè? Dus nou ja, vluchtelingen. Mensen die vervelende situaties, verschrikkelijke situaties ontvluchten.
Mm-hmm.
Wat doe je daarmee dan? Want in principe, ik kan me voorstellen dat die mensen misschien niet op hun eigen poten kunnen staan. Ik wil dus, mm-hmm, doe nu even advocaat, zeker, van de duivel. Weet je, ik ben ook redelijk conservatief hierin. Mm-hmm. Probeer ook dit natuurlijk beter... ja, hoe zeg ik dat? Ik zou het ook graag beter ingericht zien.
Mm-hmm.
Maar ja, dat blijft toch wel een probleem. Eén punt nog. Iets wat ik vaak voor me kiezen krijg als ik het over deze onderwerpen heb met mensen is bijvoorbeeld iets redelijk recents was dat Nederlanders hadden gebombardeerd in Afghanistan.
Mm-hmm.
En daarbij waren toen mensen, burgers in...
In Irak, denk ik, bedoel je. In dat Hawija was dat, ja. Ja.
Nou ja, kijk, stel je voor dat is gebeurd.
Mm-hmm.
En op die manier ben jij dan toch tot op zekere hoogte als maatschappij, als Nederlander, want jouw belastinggeld draagt daaraan bij. En jij als land, als natie, jouw leiders maken keuzes die dat tot gevolg hebben. Dus dan zou je misschien ook kunnen beargumenteren dat je dan ook tot op zekere hoogte een soort plicht hebt om die mensen die daarvan het slachtoffer worden en die dus die situatie ontvluchten ook op moet vangen.
Ik ben het daar echt absoluut niet mee eens. Ik zou wel zeggen dat het voor Nederlandse individuen heel moreel zou zijn om die mensen naar Nederland te halen als je slachtoffer van bent geweest. Maar de slachtoffers van die bombardementen in Nederland, dat is IS geweest. Dat was het leiderschap op dat moment in dat land. Daarmee waren we in oorlog. Dat is ook een organisatie die veel terroristische activiteiten heeft gepleegd in Europa. Dus op het moment, als zo'n plek dan wordt gebombardeerd en het Nederlands leger maakt een fout dat onschuldige mensen komen overlijden, dan is dat IS's verantwoordelijkheid, voor dezelfde reden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog, als jij in Hamburg woonde, Dresden of Tokio of waar dan ook, en jij werd gebombardeerd door de Amerikanen, heel lullig als individu als je dat overkomt, maar Hitler was daar verantwoordelijk voor. Het leiderschap in Japan was daar verantwoordelijk voor. En ik heb me daar heel erg aan gestoord, ook aan die debatten in de Tweede Kamer. Van, oh, nee, Nederland is daar niet verantwoordelijk voor. Het is leiderschap in dat land die daar verantwoordelijk voor is geweest. Maar daar wil ik wel bij zeggen van, oh, stel inderdaad dat wij daar slachtoffers hebben gemaakt, dan zou het heel goedwillig zijn. Dan zou je zeggen, oh, weet je wat, we geven die mensen gewoon een visum om naar Nederland te kunnen komen.
Mm-hmm. Ja.
Hoe denk jij daar dan over? Zou jij wel zeggen van, hey, je bent daar verantwoordelijk voor?
Nou, nee, wat ik net zei was, zoals ik zei, advocaat van de duivel. Want ik denk, om ook weer in te haken op wat je zei over the more the merrier.
Mm-hmm.
Ik denk dat het totaal onrealistisch is om die houding aan te houden. En ik denk, je moet eerst iets hebben om iets te kunnen geven. Je kan niet iemand helpen als je niks hebt.
Mm-hmm.
En... He, zie het gewoon als de wat je ook hebt om te geven. Laat het even. Stel, je hebt een miljoen en je wil alle zwervers van de wereld redden. Op een gegeven moment is je miljoen op.
Zeker.
En dan houdt het gewoon op.
Mm-hmm.
En dan kan je nog wel alle mensen willen helpen, maar er blijven daklozen bestaan en weet ik veel. Dus het is een hele pijnlijke realiteit waar je tot op zekere hoogte volgens mij gewoon je bij neer moet leggen. Don't get me wrong, ik ben geen defeatist. Hè? Ik ben absoluut optimistisch en ik wil graag zoveel mogelijk mensen helpen. Maar ja, je moet soms gewoon zeggen nee. Toch?
Ja, ik geloof sowieso dat het hebben van vluchtelingen, ik vind dat niet echt een rol van de overheid. Ik denk dat het de bevolking zelf in het land is die op een vrijwillige manier de keuze kan maken om vluchtelingen te helpen. In mijn samenleving, als mensen, een aantal Nederlanders, de behoefte voelen om mensen te helpen uit een soort van oorlogsgebied in Afrika, doe het. Ik zou je nooit daarmee stoppen. En op het moment dat die mensen die hier komen onze rechten niet schenden, wat is er mis mee? En ik denk ook dat de oorlog in Oekraïne ook heeft laten zien, vooral hoe je zag wat de Poolse reflex was, om een buurland te helpen. Ik denk dat mensen dat op een vrijwillige manier zeker zullen doen.
Maar dat werd toch ook juist de Poolse regering heel erg kwalijk genomen. Dat vond ik zo grappig. Nou, grappig is misschien niet het juiste woord, maar opmerkelijk. Dat de Poolse regering volgens mij in de eerste instantie, ik weet niet hoe dat uiteindelijk is verlopen, maar niet direct steun toezegde aan de vluchtelingen.
Syrië, uit Syrië destijds? Bedoelde je dat?
Nee, uit Oekraïne.
Okay.
Toch, dat was toch zo? Dat ze in de eerste instantie niet de Oekraïners gingen steunen of zoiets dergelijks. Maar dat toen werd er gezegd van, nu zijn alle Poolse burgers, is die taak aan hun overgelaten om al die mensen op te vangen. En dat doen ze dan ook. En toen dacht ik, wow, jullie presenteerden dit alsof het iets heel negatiefs is. Maar ik vond het juist heel mooi.
Ik begreep je helemaal niet.
Die Polen, die ondanks dat de overheid dus misschien in de eerste instantie zegt, nee, we gaan die mensen niet helpen. Dat dan toch de Poolse bevolking, gewoon de burgers, die mensen steunen en opvangen. En ik vond het juist iets heel moois. Ja. Daarin zie je van, oh, de overheid doet niks, maar het gebeurt toch.
Ja.
Weet je?
Ik heb dan nog een vraag dan voor jou, omdat ik zou jou dan willen vragen, wat denk jij wat autochtone Nederlanders zouden kunnen doen om het migratieproces wat we nu hebben, om het te verbeteren? En dan heb ik het echt op een micro-level.
Ja, ik vind het een lastige vraag. Ik heb wel kennissen, vrienden die bijvoorbeeld heel expliciet zich richten op het onderwijzen van allochtone vluchtelingen dergelijke. Nederlands les bedoel ik. Zodat ze beter hun weg kunnen vinden in deze maatschappij. Dat is, ja, ik vind dat wel bijvoorbeeld een mooi, nobel iets. Het probleem ermee is natuurlijk dat het, weet ik niet in hoeverre dat rendabel is in deze situatie. Dus ja, ik ben bang dat het zoals het nu loopt voor het grootste deel aankomt op een soort liefdadigheid. En dat is, weet je, het is een probleem wat je volgens mij inderdaad met veel wetgeving zou kunnen oplossen. Dus
ik denk dat het met wetgeving op te lossen is, maar daarom wil ik het hebben over, zeg maar, wat zou Nederlander kunnen doen op een individueel niveau om het proces beter te laten verlopen, zeg maar. Want ik weet wel uit ervaring, is niet dat ik zelf die ervaring heb, maar ik ken mensen met die ervaring die het toch lastig vinden om te integreren en in de Nederlandse samenleving en zich hier thuis te voelen. Dat soms het idee is wat bepaalde allochtonen hebben, is dat het maakt niks uit wat ik doe in Nederland. Ik hoor er nooit echt bij.
Ja, maar
dus met een heel simpel stukje van, oh, je hebt een Turkse bruiloft. Nou, zij hebben als traditie van, nou, we gaan dan een beetje door de stad rijden en een beetje toeteren. Dat dan heel veel haat krijgt van Nederlanders. Alsof je op het moment, als jij kritiek hebt op Zwarte Piet, dat het dan is van, oh, ga maar terug naar je eigen land. Dat ook een gevoel kan geven aan mensen van, hey, ik hoor hier nooit echt bij. En dan kan je heel veel zeggen bijvoorbeeld over de Verenigde Staten. Daar heb je zeker heel veel vormen van racisme. Maar je bent wel een Afro-American. Je bent of een Asian-American. Je bent wel een Amerikaan.
Ja, maar het is ook tegelijkertijd, denk ik, het is een wisselwerking. Het moet van twee kanten komen. Je kan niet verwachten, denk ik, dat je, hè, bijvoorbeeld, om het voorbeeld aan te houden wat jij net gaf, om als Turk met Turkse vlaggen door de straat te gaan rijden, als je getrouwd bent of als Erdogan weer iets heeft gezegd of niet heeft gezegd, of als je voetbalteam iets heeft gedaan of whatever. En dan tegelijkertijd verwachten dat je wordt behandeld als een gewone Nederlander. Ik bedoel, dat zijn toch wel twee hele tegenstrijdige eisen of zo, of verwachtingen. Of zeg ik nu iets heel
gek? Ja, dat vind ik lastig. Dat vind ik lastig. Misschien is dat dan meer een soort van de ervaring die ik dan heb, is dat je wilt... Het is toch niet heel erg als er mensen komen uit andere landen dat ze een gedeelte van hun cultuur met zich meenemen. Is dat zeg maar heel erg? Als wij nu samen morgen naar China gaan, of Korea, laten we Korea als voorbeeld geven, dan zou het prettig zijn als we een soort van gevoel hebben van, hey, we zijn ook soort van Koreaan, maar wij vieren wel Koningsdag in Seoul.
Maar je snapt toch ook, ik vind het helemaal niet raar, het idee dat als wij naar Korea zouden verhuizen, Zuid-Korea wel te verstaan.
Ja, zeker. Ja, nee, naar die andere. Die komen nooit meer terug.
ik zou absoluut niet raar opkijken als ze mij nooit als een echte Koreaan zouden zien. Want dat ben ik gewoon niet. Zo simpel is het. Ik zou dat niet raar vinden. Als ik ergens naartoe verhuis... Kijk, ik zei net ook al, ik ben ook een allochtoon. Mijn moeder is Pools. Ik denk zelf, ben ik wel volledig Nederlander.
Mm-hmm.
Zeg maar, de gemiddelde persoon die ziet mij op straat en die denkt, nou, die blanke man, er is geen twijfel over mogelijk, zal niet bij ze opkomen. Generally speaking, over het algemeen. Maar ja, ik soms twijfel ik wel. Wat maakt nou, dat is een vraag die je ook al voor de opname neerlegde.
Ja.
Wat maakt dan een Nederlander?
Ja, en ik denk het feit dat we daar dus geen duidelijk antwoord op hebben, dat dus ook het integratieproces, wat ook gebonden is met het succes wat we hebben met dit immigratieprobleem, dat het wel onder druk zet. Want wat is inderdaad in Nederland? Wanneer hoor je erbij?
Ja, maar dat...
En ik denk het feit dat dat niet duidelijk is voor mensen, dat ook een incentive kan zijn om in je eigen subcultuurtje te blijven hangen en niet te...
Maar ik denk dat is een beetje juist het probleem. Ik denk dat het voor een heel groot deel, en nogmaals misschien niet bewust, maar wel duidelijk is. En dat juist het probleem is.
Mm.
Dat mensen dat misschien niet onder ogen willen komen. Zo van, nee, we horen er allemaal bij. Nou, weet ik niet, man. I'm not so sure about that.
Oké, maar laten we dan nemen naar de Amerikaanse samenleving. Stel, we gaan naar Amerika toe, weet je? Dan zullen uiteindelijk zijn we gewoon Amerikanen. Mensen zullen ons ook zien als Amerikanen.
Ja, maar Amerika is wat dat betreft wel echt een uitzondering. Omdat daar natuurlijk eigenlijk iedereen allochtoon is, zo ongeveer. He, daar is het zo van, wie ben jij? Oh, I'm Italian. Oh, ik heb German achtergrond. Oh, I'm Irish. Dat is gewoon de norm.
Nee, ik snap dat de norm is. Maar op een bepaalde manier zouden we ook die mentaliteit moeten gaan krijgen om, denk ik, een soort van succesvol land te zijn. Want dan is eigenlijk de keuze die je moet maken, zeg maar. Blijf een Korea en een Japan. En we zeggen gewoon, niemand komt hierin. We houden de cultuur hoe die is. De Japanner hoe die is. Of de Koreaan. Of is Nederlander zijn iets soort van iets fluïde en we nemen die culturen soort van in. En als ze zich houden aan de basis westerse beschavingsidealen die we hebben.
Ja, nou,
onze taal willen leren. Ja, ik weet het. Onze taal willen leren. De taal willen leren. Meer kennis wilt krijgen van de Nederlandse geschiedenis. Dat je begrijpt, wat is Nederland? Ik wil onderdeel zijn van het project Nederland. Ja, dan lijkt het me mooi als andere mensen een soort van onderdeel kunnen worden van de samenleving op die manier. Dat is misschien ook gewoon hoe ik het zelf heb ervaren. Ik voel me gewoon 100% Nederlander. Ik weet niet wat dat is. Het is iets wat ik laatst ook aan moest denken, dat ik een keer naar Marokko ging toen ik 5 jaar oud was of zo. En dat was Koningsdag. En toen nam ik gewoon een Nederlandse vlag. Plastic Nederlandse vlag nam ik mee naar Marokko. Omdat ik gewoon, dat wilde ik er soort van bij hebben. Ja. En dat is niet, ik ben niet super, maar dat is gewoon dat stukje dat je denkt van, hé, ik ben onderdeel van de samenleving. En misschien heb ik daar zelf heel veel geluk mee gehad. Als ik er nu op latere leeftijd over nadenk, dat ik ben opgegroeid in Amstelveen. Ik heb een Deense moeder, Marokkaanse vader. En ik heb op een blanke school gezeten, waar nooit iemand mij het gevoel gaf dat ik anders was dan de rest. Het bestond niet. Het was niet, ik heb nooit Marokkaan of enige vorm van racisme. Ik soort van, ik hoorde er gewoon bij in weet je. En ik, ja.
Maar als ik dan ook weer zo vrij mag zijn om dit te zeggen.
Ja.
Jij bent behoorlijk goed geïntegreerd. Als ik dat zo, ik heb, zeg maar, als we praten over, zeg, als we praten over de stereotype, zeg maar, allochtoon, waar dan, hè, de, de Nederlander over klaagt. Hè, de, hoe noemen ze het ook weer? De straatterroristen, waar dan op gehaat wordt. En dat dat dan soort van een de bliksemafleider is voor het immigratieprobleem, voor die hele discussie, weet je wel. Ja, dat is niet iets waar jij aan voldoet, aan dat stereotype.
Nee, snap dus... ik wel. Maar ik voldoe ook niet aan de stereotypering van een gemiddelde Nederlander. Ik denk niet dat ik eet als een gemiddelde Nederlander. Ik luister niet de muziek van een gemiddelde Nederlander. Ik ga niet op...
Dus nee, maar het gaat wel om dat... die waarden. Dat is waar je het over
had. Inderdaad, het gaat over bepaalde waarden. Ik denk dat ook heel veel autochtone Nederlanders op dit moment ook niet hebben bepaalde westerse waarden. Maar het is gewoon dat gevoel dat je gewoon onderdeel bent van de samenleving. En dat het dan niet heel veel uitmaakt wat je kleurtje is of whatever. En dat je er dan ook bij kan horen. En ik denk als meer mensen dat gevoel zouden krijgen, dan zouden misschien allochtonen ook iets meer hun best kunnen doen, willen doen om onderdeel te worden van de samenleving. Maar ja, ik denk ook dat er, want ik had het nu over, oh, wat kunnen de autochtonen beter doen? Dan zou ik ook heel veel dingen kunnen zeggen wat allochtonen beter zouden kunnen doen, is minder in die slachtofferrol gaan, die meer verdiepen in de Nederlandse geschiedenis, de Nederlandse taal gewoon jezelf eigen maken, begrijpen ook soms dat de reputatie die jouw gemeenschap heeft ook invloed kan hebben op hoe mensen jou beoordelen. Dat is heel lullig. We zouden elkaar allemaal moeten beoordelen als individuen. En dat. En dat je gewoon niet gaat wachten op een soort van kuzu of een of andere PvdA die jou een soort van rijkdom gaat geven door middel van een of ander overheidsprogramma.
Ja, ja, ja.
En dat,
maar het probleem is wel, zou ik zeggen, nou ja, probleem, ik weet niet, is het een probleem? Dat is de vraag. Op den duur kan het wel zo zijn dat wat Nederland maakt tot wat het is, niet meer is. Als je snapt wat ik bedoel. Hè? Ik was ooit met mijn vriendin mee toen zij aan het zoeken was naar de studie die zij wilde doen. Gingen we naar van die open dagen op de universiteit. En toen waren we bij volgens mij iets van filosofie of zoiets terechtgekomen. En toen legde de docent die legde uit. Die had het over een schip. Misschien ken je dit wel. En dat schip, dat heeft een bepaalde vorm en hè, dus bestaat uit allerlei onderdelen. En als je dag na dag, één voor één, al die onderdelen vervangt, totdat je helemaal alle onderdelen van het schip hebt vervangen.
Mm-hmm.
En het feitelijk dus zitten er geen onderdelen meer in het schip waar het uit bestond toen het eerst tot ontstond, toen het eerst gebouwd werd. Is het dan nog wel hetzelfde schip? En in hoeverre kun je ook nog afwijken? Want dit is natuurlijk, je hebt daarna uiteindelijk misschien in de vorm hetzelfde schip. Maar hier hebben we het over ook nog wel fundamentelere veranderingen. Hè? Doen we er master bij? Mm-hmm. Is het uiteindelijk nog überhaupt wel een schip? Ja. Weet je, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, weet je, ik wil hem niet te vaak aanhalen. Maar goed, ik ben er heel veel mee bezig. Jordan Peterson, die peace be upon him, de profeet. Ja. die schrijft in zijn boek Maps of Meaning dat een goede cultuur genoeg ruimte biedt voor verandering, maar ook genoeg star genoeg is om niet dat wat het maakt tot wat het is volledig los te laten, omdat het dan ophoudt te bestaan.
Precies, maar dan, dit is een dynamiek, daar krijgen allochtonen naar mijn idee heel erg de schuld van. Terwijl ik zou zeggen, toch in dit geval, dat daar de Nederlandse overheid en het onderwijssysteem helemaal verantwoordelijk voor is. Want wat maakt Nederland Nederland? Ik denk dat zelfs de gemiddelde Nederlander, ik heb dit ook gedaan, ik heb een keer straatinterviews gedaan om mensen de vraag te stellen, waarom is Nederland zo'n succesvol land geworden? Naar mijn maatstaf had niemand een juiste antwoord gegeven.
Slavernij, toch?
Ja, dat was sowieso een antwoord wat je heel erg hoorde. Ik heb ook mensen gehoord van, oh, is Nederland een rijk land? Ik wist dat helemaal niet. Ik vind mensen hier best wel gierig. Dat was best wel grappig soort van om mensen's visie daarop te horen. Maar ik denk dat we in het algemeen los zijn gehaald van onze cultuur. En dat we niet meer weten, wat betekent het om een westerling te zijn? Onderdeel te zijn van de westerse beschaving. Wat maakt Nederland Nederland? Waarom bestaat Nederland? Dat soort basale vragen wij geen antwoord op hebben al, als bevolking zijnde. En dan is het ook van, oké, dan haal je al die mensen uit het buitenland. Ja, waar kunnen ze zich dan aan vasthouden?
Ja, als je zelf niet eens weet wie je bent.
Neem maar als voorbeeld. In die tijd van die IS gingen mensen naar Syrië toe. jongens, weet ik veel, allochtonen van 18, 20 jaar, gaan dan naar Syrië toe, Turks jongens, Marokkaans jongens, om daar dan te vechten voor IS. Is natuurlijk super shocking als dat gebeurt. Maar wat ik mezelf dan afvraag, dan heb je dus een jongen gehad, die gaat vanaf zijn vierde, gaat hij naar overheidsgesubsidieerde scholen. Hij is 12 jaar minimaal getraind door de Nederlandse staat. En alsnog kan hij zo erg radicaliseren door een of andere rotzooi filmpjes te zien op YouTube. Ik vind dat dat iets is wat ook de Nederlandse samenleving moet aantekenen van wat is dan die leegheid? Waarom vindt hij hier niet een soort van levenswijze, een bepaalde filosofie dat hij denkt, hé, ik hou van Nederland. Ander voorbeeld wat ik ook altijd graag geef hierover, wat ik niet begrijp. Waarom is de koning van Marokko niet bang dat elk jaar wanneer al die Marokkanen uit Europa, miljoenen uit Frankrijk, België, Nederland naar Marokko gaan op vakantie. Waarom is de Marokkaanse koning niet bang dat die Marokkanen gaan vertellen over persvrijheid in Nederland, vrijheid van meningsuiting, kapitalisme? Daar is hij niet bang voor. Je zou zeggen van al die Marokkanen zijn opgegroeid in armoede in Marokko, gaan naar Nederland, deze samenleving is fantastisch, maar niemand vertelt ze, legt het hun uit. Waarom is deze samenleving zo fantastisch? Waarom is Marokko zo'n shitty land? Waarom wilde je verhuizen? En dat de Marokkaanse koning dan bang moet zijn dat als jij naar Marokko komt, jij dat gaat vertellen aan al die Marokkaanse familieleden die dan een revolutie gaan ontketenen. Het zal niet eens in de geest van die koning opkomen, omdat ook filosofisch gezien zijn die mensen ook gewoon bankroet en nemen ze helemaal niet soort van de westerse waardes over die waar ze allemaal van profiteren, maar niet echt dankbaar voor zijn.
Ja, dus, ja. Ik vind het een vurig betoog. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik daar nog nooit... I don't know what to say.
Ja, waarom zijn mensen niet dankbaar? Het is heel gek als ik over nadenk. Ja, dit is voor sowieso mij ook persoonlijk, dat vroeger altijd, ik heb het nog steeds. Als ik in Marokko ben, dan brengt mijn neef me dan naar het vliegveld. En het is altijd, en dit is een bepaald punt waarom ik denk, waarom ik me heb verdiept in Nederland, in ons economisch systeem. Waarom zijn we rijk geworden? Wat is er zo bijzonder aan dit land waar we leven? Omdat ik op jonge leeftijd al zag in Marokko van hoe arm het daar was. En hoe graag al die familieleden met me mee zouden wilden komen naar Europa. Dat het was dat soort van awkward, dan dropten ze me op het vliegveld. Ik heb zo mijn paspoort in mijn hand. En je gaat gewoon ergens naartoe waar zij zo graag naartoe zouden
een
willen
een soort
gaan.
Paradijs.
Is gewoon een paradijs. Ja. Van ik wil weg uit dit corrupt rotland wat me weinig kansen geeft in het leven. En het is zo gek dat op het moment als ze hier dan zijn, dat dan die dankbaarheid, die blijheid om hier te zijn ook weer zo snel weer verdwijnt. Dat vind ik soms toch echt bijzonder.
Dat besef van misschien de relatie tussen de waarde en waarom dingen zijn zoals ze zijn in Nederland, dat misschien bij die mensen die jij omschrijft, maar ook bij een heleboel Nederlanders, dat besef gewoon weg is.
Ja.
Dat is er gewoon niet. Mensen snappen het niet. Ik vind het heel mooi dat je het over dankbaarheid hebt. Ik heb laatst een boek gelezen van
Jordan Peterson.
Douglas Murray.
Oké, ja.
Even kijken, ik ben even de naam kwijt. Het ging over gendergedoe en zo.
Yeah. The War on the West. So,
juist, yeah. The War on the West. Niet alleen gendergedoe, maar ook Black Lives Matter en dat soort dingen.
Pas op, het is Pride Week, hè?
Is dat nu?
Nee, als het...
Het was geweest, hè?
Nee, het is niet bezig. Maar als het wordt geüpload, is het alweer voorbij.
Ja. Yeah.
Sorry.
Nee, het is all good. Ja. We kunnen er niks aan doen. Het is wat het is.
Ja.
Hij zei iets wat bij mij nu... Hij had het over dat alle kritiek op het Westen, die door deze types, hè, de antifa-types, de gender-types, de, zeg maar, de cultural Marxist-types, het is altijd kritiek op het Westen. En dat er nooit wordt gesproken over de positieve kanten ervan.
Mm-hmm.
En hij raadt het dan, hij zegt van oké, weet je wat, positief, laten we eens beginnen bij steden, om gewoon maar iets te noemen. Denk aan Parijs, denk aan Amsterdam, denk hoe heet die stad met die gondola's in Italië?
Venetië.
Ik bedoel, hij raadt het zo een paar, en dan hebben we het alleen over steden. Mm-hmm. Denk aan de universiteiten, denk aan Cambridge, en dan heb je steden en universiteiten. Moet ik doorgaan? En zit zo van, het is echt belachelijk dat we onszelf moeten verdedigen voor alle moois wat hier is in deze maatschappij. En dat inderdaad een heleboel mensen niet beseffen wat ze nu aan het verliezen zijn. Omdat ze niet... Ja, ze zien het niet en ze zijn er niet dankbaar voor.
Nou ja, ik denk dat we gewoon een elite, een politieke klasse heeft die niks liever zou willen hebben om die elementen van vrijheid te ontnemen in onze samenleving. Omdat zij geloven dat hoe meer macht de staat heeft en hoe minder controle een individu heeft over zijn eigen leven, hoe beter de samenleving is. En op het moment als dat je agenda is, als dat hetgeen is wat je wil doen, en dat heeft niks te maken met een complot, maar als dat hetgeen is wat je wil doen, dan ga je mensen niet onderwijzen om te vertellen hoe fantastisch de civilisatie is waar ze in leven. Nee, je wilt mensen daarvan lostrekken, zodat je het helemaal kan transformeren. Dus in die zin, ja. Maar het is inderdaad wat je zegt, zeg maar de schoonheid die je hebt in Europa qua stedenbouw, ja, dat is ongeëvenaard. Overal, ja, niks in de wereld komt er überhaupt bij mee in de buurt.
Ja.
Ja.
Hey, misschien interessant om nog even... Want je had het over twee wetten.
Ja.
We hebben het natuurlijk hier over een initiatief, burgerinitiatief. De eerste wet ging over Nederlandschap.
Klopt.
Toch?
Wanneer heb je recht om Nederlander te worden? En dat is eigenlijk in Nederland, als je hier 5 jaar hebt gewoond met een verblijfsvergunning, dan heb je recht op Nederlander te worden. Als je ook hebt voldoen aan de inburgeringsprocedures en dat soort dingen. Wat ook een beetje een fabeltje is. Want voor de mensen die niet weten, als jij te onintelligent bent om die inburgeringstest te doen, dan ga je naar een psycholoog in Nederland. Die betaal je €150. Die onderstreept dat jij incapabel bent om de inburgeringstoets te doen. En dan krijg je het alsnog. Dat gebeurt bijvoorbeeld met heel veel Eritrese mensen of laaggeletterden. Die kunnen die toets helemaal niet doen. Dat is ook gewoon prima. Als je gewoon bijna een psycholoog gaat en zegt, ik ben retarded, dan is het van, oké, je hebt geen inburgeringstoets te doen. Ja, dat wist je niet.
Je ziet niet mijn hoofd nu, maar ik zat hè?
Ja, ja. Dat is zo. En dat denk ik ook, goed dat je dat zouden later dan over het volgende stukje tekst kunnen hebben, dat de motivatie hierachter is, wat ik gewoon denk, is dat het Nederlanderschap, dat moet weer een bepaalde waarde hebben. Het moet iets betekenen om Nederlander te zijn en ook om te mogen stemmen in Nederland. Het kan niet zo zijn dat jij 5 jaar in Nederland woont, nog nooit hebt gewerkt, nog nooit een cent belasting hebt betaald, altijd overheid goodies hebt gekregen, op het infuus zit van de staat, en dat jij dan mee mag stemmen. En waar ga je dan op stemmen? Op een partij die je inderdaad belooft om je nog meer goodies te geven, basically. En dat is iets wat niet zou moeten bestaan. En het zou ook weer het besef moeten komen dat op het moment als jij Nederlander wordt, dat dat echte waarde zou moeten hebben. En ik denk dat dat ook het integratieproces ook zou kunnen verbeteren. Dat mensen meer denken van, hey, er is iets hier wat ik zou willen nastreven. En
Wat zou dat betekenen in de zin van, in de zin van wetgeving? Ik bedoel, want er moet er wel iets aan...
Nou, ik zou zeggen, en dit is niet dat ik dit helemaal zo straight kan zeggen, maar ik zou zeggen dat jij zeker 30 jaar gewoond moet hebben in Nederland, moet hebben gewerkt, een hele lange periode, laten we zeggen 80% van die periode, nooit in aanraking moet zijn geweest met justitie in een bepaalde categorie. Ik bedoel, als je een keer inderdaad hebt een keer bent gaan fietsen zonder licht, dus niet van, oh, dan kan je nooit meer Nederlander worden.
Geen stemrecht voor jou.
Nee, ja. Maar dat het dan dat soort criteria gewoon aan moet voldoen. Dat je dan uiteindelijk in een lange periode het recht hebt verdiend om Nederlander te zijn. En dat je ook mag participeren, mee mag stemmen in het politieke proces. En wat daarbij ook nog zou komen, is dat is de participatiewet in Nederland. En dat betekent dat op het moment, als jij in Nederland woont, ook al is het een week en heb je een verblijfsvergunning, heb jij ook recht op om aan het infuus te gaan van de welvaartsstaat. En dat is waar we het begin van de podcast over hadden. Dat zouden we eigenlijk ook moeten veranderen. Dan zou ik wel willen zeggen, het praktisch oogpunt van hoe het systeem nu is gedaan. Van oké, stel je komt nu naar Nederland. is niet van, oh, jij krijgt geen cent. Wij kunnen als Nederlandse staat, kunnen we jouw geld lenen voor een periode van 2 jaar. Maar dat geld betaal je uiteindelijk terug. En dan zou je ook dingen kunnen doen. Stel, je bent nooit in aanraking geweest met justitie in een periode van 10 jaar. Dan zetten we er 50%, geef je dan het cadeau van het geld. Maar dat dat wel zo wordt geregeld. En dan zou je misschien ook een systeem kunnen maken met alle westerse landen. Dat we een database bijhouden van, oh, je hebt meneer A. Die heeft hier al 2 jaar al geld geleend. Dan kan hij niet nog een keer in Italië of Denemarken of Amerika.
Ik hoor hier een soort verholen pleidooi voor toch EU, volgens mij.
Ja, nee. Hele grappige. Pas op. Mensen zijn heel erg complotten de laatste tijd. Ook ja, zeg dat ik. Nee, maar ik denk als we dat zouden doen. En het zou ook goed zijn voor die mensen. Want echt waar, ik zei het aan het begin. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik zou meer mensen in Nederland willen zien. Want ik denk dat hoe meer mensen je hebt, hoe meer waarde dat kan hebben voor de samenleving. Neem mijzelf als voorbeeld. Als deze podcast waarde voor jou heeft gehad. Stel dat Nederland mijn ouders nooit de mogelijkheid had gegeven om naar Nederland te komen. Dan had je het alleen met deze halve pol hier moeten doen vanavond. En dat hadden jullie ook echt niet gewild. En dat denk ik gewoon. Van mensen hebben gewoon waardes. Maar we moeten het systeem keren waar we duidelijk zijn over de Nederlandse cultuur. Dat de mensen die hier komen, die cultuur leren, de taal leren, beseffen wat Nederland is. Waarde creëren voor een samenleving. Door waarde te keren, creëren ze eigen waarde. Gelukkig leven, gelukkige kinderen. Een samenleving die gewoon vooruit, beter vooruit kan gaan.
Ja,
je... Dat wil ik echt duidelijk maken. Want het irriteert me soms aan de rechterkant. Een soort van haat voor die mensen die hier komen. Of wat dan ook. Het is gewoon ook gedeeltelijk de incentives die we geven.
Precies.
En ik denk dat, ja, ja.
Nou, gedeeltelijk. Ik denk echt voor het grootste deel. Als je de juiste prikkels neerlegt, dan komen ook de juiste mensen erop af.
Precies.
Weet je, als je al die dingen die je hebt opgenoemd natuurlijk, al die benefits die mensen krijgen, als je dat gewoon allemaal wegneemt, laten we zeggen, je legt de lat absurd hoog. Je moet, volgens mij zijn er landen waar je met ook bijvoorbeeld een flinke geldsom naar binnen kan komen. Mm-hmm. Dat je zegt, volgens mij was het Australië. Heb ik ooit nog naar gekeken. Ooit wilde ik immigreren naar Australië.
Mm-hmm.
Niet gezien, mij niet meer gezien. Daar heb ik echt niet meer heen natuurlijk.
Na COVID, pandemie gebeuren.
Dus
ja.
Hoe lijp ze daar zijn gegaan, maar goed. Ja. Volgens mij was het zo dat je met 60.000, een investering van $60,000,
mm-hmm.
mocht je daar binnenkomen. Dus als jij daar een bedrijf startte met een startkapitaal van 60.000, oh, en volgens mij moest je ook nog een lokaal persoon aannemen.
Ja.
Dat je werk verschaft aan mensen die daar mm-hmm. al wonen.
Mm-hmm.
Nou, zoiets, ja, dan heb je al natuurlijk een hele groep mensen die dan al afvalt.
Ja.
Die kunnen al niet meer komen. Dat houdt gewoon op.
Nee, klopt. Maar het kan ook een persoon zijn die uit Bangladesh komt en denkt, hey, ik wil prima op Schiphol die koffers in een vliegtuig zetten en ik wil mezelf, mijn familie vooruit helpen. Ja, why not? Weet je, dat is uiteindelijk het land waar ik in zou willen wonen. Is gewoon een land wat open is voor andere mensen. Maar dat je de juiste voorwaarden creëert. Dat iedereen denkt dat mensen die hier zijn waarde hebben voor elkaar. Dat we niet politici hebben die een hele klasse hebben gemaakt van afhankelijke mensen die altijd op hun zullen stemmen, omdat zij dat die goodies geven die zij nodig hebben om te kunnen overleven in deze samenleving. Want soms ben ik daar echt een beetje bang voor, is dat dit kan uiteindelijk heel goed gaan radicaliseren. We hebben het vorige keer ook gehad over het monetaire systeem. Eigenlijk is het financiële systeem is al failliet. De overheden zijn failliet. En wat gaat er gebeuren op het moment als de overheid al die goodies die al die mensen gewend zijn om te ontvangen, niet meer ontvangen? Dan kan je ook hele nare situaties gaan krijgen.
Dan wordt het supergezellig.
Dat, ja.
Ja. Ja. Ja, ja, goed punt.
Ja. Maar ik ben echt benieuwd, ook naar de mensen die kijken. Ik wil in die comments lezen wat jullie hierover denken. En
En ook misschien een goede. We werden even gewezen naar aanleiding van het vorige initiatief, burgerinitiatief van Ennis, op het feit dat we de tekst niet hadden uitgeschreven. Ik nam aan dat dat de video volstond. Maar we gaan ook de tekst natuurlijk even concreet op papier zetten, waar we het nou eigenlijk over hebben. Welke wetten we zouden willen wijzigen. Hè, waar het precies om gaat. En wat daarvoor in de plaats zou kunnen komen.
Ja.
Dus wat vind je ervan? Stem natuurlijk. Laat weten wat je ervan vindt in de comments op YouTube. maar het liefst natuurlijk gewoon op referendum. Dus maak een account aan en ja, laat je stem gelden. En Ennis, heb je er nog wat aan toe te voegen?
Nee, ik heb niks meer te zeggen. Echt, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ik vond het ook leerzaam, bepaalde dingen die jij hebt gezegd. En ja, ik kon het echt, echt waarderen.
Blij om te horen. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En nou ja, hopelijk tot de volgende keer.
Ja, ik ga even kijken of er nog een wetverandering nodig heeft.
Ja, wat er nog allemaal kan gebeuren. Ja. Volgens mij valt er genoeg te doen.
Ja, misschien. We zullen het zien.
All right. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer.